Hallo beste luisteraars. Voordat we beginnen, nog even dit. Sinds kort hebben wij een Petje Af pagina. Petje Af is een platform waarop luisteraars donaties kunnen doen aan onder andere podcastmakers. Het maken van deze podcast doen wij volledig zelfstandig in onze eigen tijd en van ons eigen geld. We doen dit met heel veel plezier en passie voor ons vak. Jouw donatie zou ons ontzettend veel kunnen helpen om deze podcast te kunnen blijven maken. Op Petje Af kan je een eenmalige donatie of een maandelijks bedrag schenken. Je kan onze pagina vinden op petjeaf.com/vaktherapie-de-podcast. Ook staat er een linkje van deze pagina in de show notes van de aflevering. Voor nu veel luisterplezier. Vaktherapie, wat is dat eigenlijk? Dat horen ik, Sarah Vaassen en mijn zus Anouk Vaassen maar al te vaak. Daarom besloten wij om hier een podcast over te maken. Handig om te weten is dat vaktherapie de koppelterm is voor een aantal ervaringsgerichte therapieën. Hieronder vallen beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie en danstherapie. Voor veel mensen is dit vakgebied nog onbekend, terwijl het in alle hoeken van de samenleving te vinden is. In deze podcast nemen we je mee in een reis door het landschap van vaktherapie. Hoe ziet dat eruit en wie spelen hier een belangrijke rol in? In iedere aflevering schuift er bij onze gast aan vanuit steeds een andere discipline. Het gesprek zal gaan over de doelgroep, behandelmethode, werkplek of het onderzoek waar de gast zich mee bezighoudt. Met voorbeelden uit de praktijk zullen we je kennis laten maken met de wereld van vaktherapie. Dit is Vaktherapie Podcast. Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Vaktherapie de Podcast. Hallo. Ik, Sarah Vaassen, zit hier met Patricia. Nee, hoi, welkom.
Hoi Sarah.
Hi. Hey, wij zitten hier vandaag op de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, waar ook de vaktherapieopleiding zit. Anouk is er niet bij vandaag, die is zwanger en die is met zwangerschapsverlof.
Gefeliciteerd Anouk.
Nou inderdaad, gefeliciteerd. Je bent er bijna.
Bijna, ja. Nog even volhouden.
Precies. Hey, en Patricia, jij geeft hier ook les, hè? Je werkt hier op de Hogeschool Utrecht. En jij bent van origine beeldend therapeut.
Ja.
En docent.
Ja.
Om even de opsomming te doen van jouw carrière. Jij hebt 22 jaar in de jeugdzorg gewerkt.
Ja.
Je hebt 8 jaar lang je eigen praktijk gehad. Jij geeft al 7 jaar lang les op de vaktherapieopleiding op de HU. Daarnaast heb je natuurlijk de master vaktherapie gedaan. Als mocht je ook niet lesgeven.
Klopt.
En jij bent een bestuurslid van het kennisnetwerk affectregulerende vaktherapie. En dat is ook waar deze aflevering over gaat.
Ja.
Klopt, hè?
Helemaal.
Helemaal.
Ja, en daarnaast ben ik ook speltherapeut.
En je bent speltherapeut.
Ja. Maar we gaan het vooral hebben over beeldende therapie.
Ja.
Had ik begrepen.
Ja, helemaal goed. Nou ja, en als je een toevoeging wil doen hoe dat in spel zou werken, dan is dat natuurlijk ook welkom. In onze vorige aflevering hebben we een speltherapeut gesproken. Dus nou ja, we komen nu een soort van full circle met en beeldende en spel dan.
Prima.
Ja. Leuk, leuk. Hey, en wij beginnen iedere aflevering eigenlijk met een vraag aan de gast. Namelijk, als jij op een verjaardag bent en iemand vraagt, hey, wat doe jij eigenlijk in je dagelijks leven? Wat zeg je dan?
Ja, dan vertel ik dat ik beeldend therapeut ben en ook docent ben bij beeldende therapie en speltherapeut ben. En dan is het heel vaak beeldend. Wat? Therapeut? Hoe dan? Nou ja, en daar vertel ik iets over. En dan vertel ik dat beeldende therapie natuurlijk gaat over het maken van beelden, van verbeelden. En dat dat in de buurt ligt van knutselen. Want ik heb altijd met kinderen gewerkt. Dan, oh ja, maar je maakt een knutselwerkje. Zeg, nou, het is iets meer dan alleen knutselen met kinderen. Het is ook therapie, dus het gaat er ook om dat we een veranderingsproces op gang brengen. Bij de ander, en in mijn geval dan bij kinderen.
Ja.
Of dat er gespeeld wordt. En dan speltherapie spreekt iets meer tot de verbeelding. Is iets bekender voor veel mensen. Maar beeldende therapie is ook wel, als ik dan een voorbeeld geef, uitleg dat je blij kan worden van iets maken. En dat het een succeservaring kan zijn. Hè. Dat is even heel kort door de bocht. Ja. Dan snappen mensen dat, maar dat het veel meer is nog dat je ook je binnenwereld in beeld kan brengen en dat er een taal erbij kan zijn, ja, dat wordt wat ingewikkelder.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, oké, misschien heb ik hier nog een biertje voor nodig om dit.
Ja, dat helpt wel. Ja.
Ja, maar leuk, leuk. En mooi ook hoe je de verschillen ook tussen beeldende therapie en speltherapie zo even kort aanstipt.
Ja, ik haal speltherapie erbij en ik ben dat ook gaan doen, toenmalige post-HBO speltherapie, omdat ik met kinderen werkte in de jeugdzorg, residentiële jeugdzorg, met uit huis geplaatste kinderen. En kinderen spelen. Dus je kan er ook als je beeldend werkt bijna niet omheen dat die spelfactor belangrijk is. Dus daar wilde ik meer van weten. En dat was voor mij de reden om de post-HBO speltherapie te gaan doen.
Ja. Ja, het valt mij ook op dat ik af en toe bij speltherapeuten, als ik dan een keer zo'n praktijkruimte zie, dat daar vaak ook beeldende materialen staan. Ja. Dat daar schildermaterialen staan en klei. Dan denk ik, ik snap wel waarom, maar dat...
Er is veel overlap. Ja. Er is echt veel overlap.
Ja.
En ik denk, ja, als beeldend therapeut kan je ook goed gebruik maken van water en zand.
Ja, He? Er is een hele methodiek omheen gebouwd volgens
dat
mij.
Bedoel dus dat bedoel ik.
Daar is genoeg. precies. Hey, dus je noemde net al even kort wat beeldende therapie is. Nou ja, het geeft een mogelijkheid tot het verbeelden van die binnenwereld.
Ja.
De materialen waar je mee werkt. Nou ja, de schildermaterialen, tekenmaterialen. Ga maar door. Alles
klei, hout, stof, ja, filter, nat filter, droog filter. Nou ja,
van alles.
We bieden het hier op de opleiding aan, maar dat heb ik ook in mijn praktijk. Of had ik altijd in mijn praktijk.
Ja, want over die praktijk, die heb je 8 jaar gehad, hè?
Ja.
En met welke leeftijdsgroep werkte je? Nou, want je zei kinderen, maar welke leeftijden werkte je mee?
4 tot en met, nou ja, de oudste waren 15, 16. Ik had op mijn website staan 4 tot en met 13 jaar, lagere schoolleeftijd. Maar soms kwamen de vragen, omdat er voor de pubers eigenlijk minder te vinden was in Apeldoorn, in mijn gemeente. Dan kun jij ook niet met mijn 15-jarige aan de slag. Want die tekent zo graag en we zoeken hulp. Nou, dan leg ik uit dat beeldende therapie niet alleen om leuk tekenen gaat. Maar dat is, kan een... hoe zeg ik dat? Dat maakt het soms makkelijker voor jongeren ook om naar een therapeut te stappen. Als ze weten, daar wordt creatief ervaringsgericht gewerkt. Dus ik had er ook soms wel jongeren tussen. Ook leuk voor de afwisseling.
Ja, dus als iemand affiniteit heeft met het medium, hè, dan kan dat een ingang zijn voor de therapie.
Het kan helpen.
Ja.
Het kan helpen. Het is geen moeten.
Kan dat ook tegenwerken?
Ja. Je zult maar kunstenaar zijn en van alles kunnen. Ja, dan kan je mij ook goed alle kanten opsturen. En is het moeilijker, denk ik. Weet ik niet hoor. Ik heb nooit een kunstenaar in therapie gehad. Maar probeer me daar dan bij voor te stellen dat het lastiger wordt om echt die verborgen binnenwereld goed te kunnen uiten. Omdat je het kunstje van het beeldend werken dan wel beheerst.
Ja, dan kan je een trucje.
Dat denk ik.
Ja.
Ja.
Dus welke stap tot het verbeelden van de binnenwereld kan je dan nog ook zetten?
Ja, terwijl het geen trucje is, hè?
Nee, maar ik kan me voorstellen dat iemand die heel beheerst is in het medium, die kan wel, als die daar ook de capaciteit voor heeft, cognitief, om je op een bepaald pad te zetten. Ja.
Terwijl als je met kinderen werkt, die gaan maken, die gaan mee in of het al iets wordt of niet, is dan minder belangrijk. Dus je ziet vrij sneller een bepaalde puurheid in... Ja, dan zie je dus ook eigenlijk de problematiek terug in hun handelen. En raken ze overspoeld, dan is overal verf en kliedert alles door elkaar. Of zijn het kinderen die heel gestructureerd en heel precies met een potloodje tekenen... wat aan de andere kant zit. Ja, dan geeft mij dat ook inzicht in... wacht even, zo werkt dat voor jou.
Het geeft allemaal informatie, hè, over hoe iemand iets doet. En om terug te komen op die kunstenaar... ik kan me voorstellen als je echt met een doorgewinterde kunstenaar... zo'n therapie geeft, dat iemand heel bewust om kan gaan met... Okay, als ik zet dit een beetje aan, of dan maak ik dit wat gladder, of wat ruwer, of wat dan ook. Hè?
Terwijl je met een kunstenaar ook wel, denk ik, over beeldelementen kan praten... en de verantwoording ook bij dat kunstenaar zelf kan leggen... over wat wil jij dan hoe verbeelden. Maar dat is echt andersom werken dan wat ik doe.
Ja, dat is een hele andere kant.
Een hele andere kant van de beeldende therapie.
Daar
ook een hele leuke, maar daar gaan we niet over hebben.
Nee, daar gaan we niet heen. Nee. Ander keertje. Ik was wel benieuwd, want je hebt net gezegd welke leeftijdscategorie je zag in de praktijk. Maar voor welke hulpvragen kwamen mensen bij jou met hun kinderen?
Nou, wisselend. Toen ik in de jeugdzorg werkte, was dat vooral emotieregulatieproblematiek. En dat was ook in een tijd dat als kinderen moeilijk afleesbaar gedrag lieten zien... en de orthopedagoog of de gezinshuisouders of de leefgroep zoiets hadden van... ja, we hebben geen idee, wat is dit nou... ook wel werd gevraagd van, kan jij hier nog wat mee? En dan ging ik met de kinderen aan de slag en werd er gezegd... ja, ze worden heel snel boos of hebben echt problemen met hun emotieregulatie. Maar door te observeren, door te spelen, werd me duidelijk... dat ze hun emoties helemaal niet herkenden. En dan kom je in de jeugdzorg al snel bij hechtingsproblematiek uit. Hè? Je bent niet voor niks uit huis geplaatst, dus er is vaak iets gebeurd... in je vroege kindertijd, vroeg kindelijk trauma... In mijn eigen praktijk lag die doelgroep veel breder. Daar konden ook kinderen zijn van gescheiden ouders. Die het even lastig hadden. Van je dacht, nou, dan zijn we met 10 keer een heel eind. Soms kwam ik dan achter dingen en denk... oh, hier is bijvoorbeeld ook huiselijk geweld geweest. We hebben nog wat meer te doen. kunnen ook kinderen zijn die inderdaad hele nare ervaringen hebben meegemaakt, of die niet zo goed weten wie ze zijn en wat ze zijn. Of misschien ligt er wel autisme onder. Ja, best breed. In mijn eigen praktijk vond ik de problematiek iets milder, maar ook breder. En in de jeugdzorg zat het met name om dat vroegkindelijk trauma, hechtingsproblematiek, emotieregulatieproblematiek.
Ja, inderdaad, ja. Heel divers.
Ja.
Ja, hele diverse doelgroep heb jij gezien, maar wel allemaal jeugd.
Allemaal jeugd.
Allemaal jeugd.
Maar ja, jeugd zie je eigenlijk niet zonder ouders, hè?
Want gaf je dan ook de ouderstherapie?
In de jeugdzorg niet. In de jeugdzorg waren de ouders eigenlijk al veel te ver weg. Maar in mijn eigen praktijk, en dat is iets wat ik de laatste jaren steeds meer ben gaan doen, Sarah, is de ouders ook uitnodigen in de therapie. Niet in het begin. Maar uiteindelijk kon ik wel op pleegouders vragen, draai eens een keer mee met toestemming van de cliënt, hè, van het kind. Kijk eens hoe ik dat doe. Kijk eens hoe je kind kan genieten als je het op die manier benadert. En dat vind ik heel erg waardevol.
Ja, dus in die zin gaf je ouders ook tools van wat kan ik inzetten om het contact met mijn kind eigenlijk weer oké te krijgen.
Ja, en nog een stukje inzicht. Wat speelt er nou bij dit kind? Waar moet ik beginnen? Dus, kinderen doen niet vervelend omdat het vervelende kinderen zijn. Kinderen doen vervelend omdat ze niet weten hoe het anders moet.
Het komt ergens vandaan.
Precies.
Dat gedrag.
Ja, precies.
Ja, en daar ga je naar op zoek.
Ja.
En dan is het ook fijn als de ouders ook weten waar het vandaan komt.
Ja, en zich ook niet afgewezen voelen, maar ook gesteund voelen. Van, we gaan samen op zoek. Maar jij moet verder met jouw kind. Hè? Ik mag even met jullie meelopen.
Mm-hmm.
Maar blijf bij jou.
Ja.
Hè? En gelukkig. Wat in de residentiële zorg natuurlijk wat anders. En dan had ik te maken met gezinshuisouders of met groepsleiders die dan plaatsvervangend ouders zijn. Maar in mijn eigen praktijk werk ik heel graag samen met ouders.
Ja, lijkt me ook heel belangrijk.
Absoluut.
Zeker. Ja. Hey. Ik zou graag een stapje willen maken naar de affectregulerende vaktherapie.
Ja.
En ik denk dat de leken onder ons die nu luisteren denken, de wat?
De wat?
Huh?
Ja, nou, het is misschien leuk om te vertellen dat ik toen ik in 2012, 2013 mijn master deed. Die deed ik toen ik in de residentiële jeugdzorg werkte. En ik zei net al, ik kreeg veel kinderen aangemeld met problemen rondom emotieregulatie. En daarbij speelde eigenlijk, daar kwam ik achter door te spelen, zo moet ik het zeggen, dat ze geen grip hadden op hun emoties. Dus of te overspoeld werden, of te gecontroleerd. Kinderen die zo angstig waren, onder de tafel kropen, of veel te snel dikke maatjes met me waren. Dat ik dacht van, maar je kent je eigen emotionele huishouding helemaal niet. Dus misschien moeten we daar beginnen. En dat was ook mijn onderzoek voor mijn master. Hè. Op een master doe je een groot onderzoek van wat werkt er nou? Hoe doen mijn collega's in het land, beeldende therapeuten, die met uit huis geplaatste kinderen werken, hoe doen die dat dan? Waar beginnen die? Dat is leuk, dan mag je gaan vragen, mag je nieuwsgierig zijn. Het is een klus om dat uit te werken, weet je ook alles van als je een master doet. Ja. Maar toen heb ik een aantal mensen ontmoet die zeiden, er zit iets voor de emotie. En dat zijn de affecten. Voordat je emoties, en dat is wat je naar buiten brengt, hè, emotie komt van het woord emoveren. Dat is wat we zien. Maar daarvoor, als je kijkt naar de ontwikkeling van het jonge kind, speelt er eerst, vindt een kind iets fijn of niet fijn? Een babytje kan alleen maar huilen en aangeven of het oké, pluis is of niet pluis is. En dat is eigenlijk het begin van de ontwikkeling. En doordat je als ouders dat pluis, niet pluis, fijn, niet fijn kan spiegelen. Dus een kind wat huilt kan vertellen, joh, ik ruik het al, je hebt een vieze luier, we moeten je verschonen. Daarin spiegel je de binnenwereld van een kindje waar het zelf nog geen woorden voor heeft. Laat staan, weet wat die gevoelens betekenen. En zo ontstaat langzaam taal voor je emotiehuishouding en voor je binnenwereld. Dus toen ik die master deed, kwam ik een medestudent tegen, Wijntje van de Ende. En die zat echt al op dat spoor van de affecten. En zij was bezig met een intervisiegroep, of zat in een intervisiegroep voor mentaliserende kindertherapeuten, die de cursus Mentalization Child Therapy hadden gedaan vanuit de MBT. En dat kwam ook allemaal net op. En die waren met elkaar casus aan het bespreken. En voor mij was dat natuurlijk een mooie doelgroep, want ik had respondenten nodig voor mijn onderzoek. Dus mag ik jou interviewen? Mag ik Leanne Nieuwenhuis interviewen? Nou ja, dat gedaan. En daaruit is mijn thesis dan gerold. Ja, en een klein complimentje naar mij was van, joh, Patrice, wil jij dan niet bij ons in die intervisiegroep, die vervolgens een werkveldgroep werd, en uiteindelijk het kennisnetwerk affectregulerende vaktherapie werd? Ik heb nog geen antwoord gegeven op wat is nou een affect. Maar eigenlijk gaat de affect over die, en ik heb het opgeschreven, dus ik spiek even, hè, dat het lichamelijke, zintuigelijke, gevoels, acties op prikkels van buiten en van binnen zijn waarin nog geen naam of betekenis gegeven kan worden. Nou, mooie zin, daarom moest ik even spieken.
Nou.
Dus wat gebeurt er van binnen? Wat word je, ben je je eigenlijk nog niet gewaar? En ik kan me soms boos doen, dat zag ik bij die kinderen in de jeugdzorg, maar kan me eigenlijk heel machteloos voelen van binnen. Terwijl ik nog geen goede taal heb voor die machteloosheid.
Ja, en zou je dan zeggen dat dat gevoel van machteloosheid, dat dat een affect is?
Dat het affect is, het onderliggende affect.
En de uitwerking daarvan is dat je boos wordt. Dus dat is de emotie die zichtbaar en waarneembaar is.
Ja. Voor ouders, dat is misschien nog makkelijker, tekenen we een ijsberg. Met wat is boven water, het zichtbare gedrag van het kind. En wat zit onder water, je affecten. Dus die fysiek zintuigelijke prikkels. En dat kunnen prikkels van buiten zijn, maar waar je nog geen raad mee weet.
Ja.
En zo gauw je daar woorden en betekenis aan hebt kunnen geven, dan worden het emoties. En dan kunnen we het er ook over hebben. Maar zo gauw je dat nog niet kan en dat overspoelt je of het gebeurt je, kan ik wel zeggen tegen een kind, ga jij even rustig worden, we gaan het er zo over hebben. Maar dat werkt niet.
Nee. En een stapje terug, toen je net vertelde over hoe is dit tot stand gekomen, waar is het eigenlijk begonnen bij jouw masterthesis?
Ja.
Toen zei je van, toen ben ik ook wel in contact gekomen met mensen die uit die MBT-kant komen. Ja. Even voor de luisteraar die niet weet wat MBT is. MBT staat voor Mentalization-Based Treatment.
Helemaal.
Patricia, kan jij ons kort meenemen in wat mentaliseren is? Je begon net daar al even kort, noemde je het eigenlijk?
Ja, mentaliseren. Eigenlijk is het in de gezonde ontwikkeling, kun je zeggen dat een kind vanaf een jaar of 6, 7 kan mentaliseren, kan denken dat een ander ook andere gevoelens heeft dan ik heb. Dus kan denken over de gevoelswereld van zichzelf, maar ook van een ander.
Ja.
Dus dan heb je ook inzicht in, wij zijn verschillende persoonlijkheden. We willen misschien wel hetzelfde, maar we kunnen het op een andere manier doen.
Ja.
Maar we hebben vaak te maken, tenminste ik had vaak te maken met kinderen die in die ontwikkeling een stuk jonger zijn. Sociaal-emotioneel. Dus dat hele mentaliseren werkt nog niet. Is ook niet goed op gang gekomen. Nou weet ik dat er ook volwassenen zijn, vooral in de borderline-problematiek, die problemen hebben met mentaliseren. Dus uit die hoek komt ook de mentalization-based treatment van Fonneke en Bateman. Je spreekt even de docent.
Ja.
Weet je, en Marianne Verfaye heeft daar echt in Nederland een studie naar gedaan en is dé expert op het gebied van mentaliseren. Dus die heeft ook weer met ons meegedacht, met het kennisnetwerk, van hoe zit dat nu met die jonge kinderen die taal nog niet hebben? Dus die eigenlijk nog niet kunnen mentaliseren, dus nog niet kunnen denken en woorden hebben voor hun eigen binnenwereld, laat staan voor die van een ander. Dus er is ook nog geen ikje, zo zeg ik het ook wel.
Ja, dat is gewoon nog afwezig en daar moet eigenlijk aan gewerkt worden.
Ja, dat moet je eerst doen. Dus wat doen wij in die beeldende therapie? Is eigenlijk terug naar die basale ontwikkeling, wat gemist is.
Ja, denk ik goed, hè? Om dan ook wat meer in te zoomen op hoe ziet die methode eruit en ook hoe vertaalt het zich naar de praktijk. Hoe ziet dat eruit in beeldende therapie? Wat moet je daarbij voorstellen? Ja. Ik bedoel, als je zegt, die non-verbale zintuigelijke ervaring, dan denk ik, ik denk dat gemiddeld luisteraar denkt van, hè?
Maar dan hebben wij natuurlijk als vaktherapeuten, niet alleen beeldende therapeuten, dat zeggen we, hebben wij natuurlijk het gouden ei. Want die fysiek zintuigelijke ervaringen kunnen we in ons ervaringsgericht werken aanbieden, opdoen en een stukje inhalen.
Ja.
Goed, we blijven even bij beeldend.
Ja. Maar inderdaad, in cognitieve gedragstherapie is het lastig, denk ik.
Nou ja, de geëikte route. Mijn voet slaapt. Mijn geëikte route in hulpverleningsland is vaak dat je via die cognitieve lijn gaat. En wij zeggen nee, die doelgroep waarin dat niet werkt, dus die niet die woorden hebben of kunnen verwoorden wat er in hun binnenwereld speelt, kun je wel bereiken via dat onderwaterstuk, die affecten. Alsof je een duikbril op doet en met ze mee onder water gaat op onderzoek. Want ik weet het ook niet. Ik kan niet zien aan jou wat jouw affecten zijn. Maar ik kan wel samen met jou op zoek gaan. Wat speelt er? En langzaam op zoek gaan naar daar meer woorden aan geven. En het begint natuurlijk ook met kijken van voor wie is deze therapie nou geschikt. Hè? Want als je dat wel kan en je kan praten over je gevoelens, heb je geen affectregulerende vaktherapie nodig. Dan kan je prima via een cognitieve manier geholpen worden. Maar als je dat lastig vindt, en dat zijn veel kinderen in de jeugdzorg, kinderen met hechtingsproblematiek, maar we zien ook volwassenen in de psychiatrie die daar moeite mee hebben en die een problematische jeugd hebben gehad, waarvan AFVT werkt, dat weet ik van collega's, of bij jeugdigen. Maar dan, dus het is lastig, er is geen meetinstrument wat zegt, jij hebt affectdysregulatieproblemen. Of jij
het is moeite. Ook geen diagnose.
Het is geen diagnose. Nee, we noemen het eerder een transdiagnostische factor.
Die moet je even uitleggen.
Ja, dus het is, kan onderliggend zijn aan meerdere diagnoses. Dus een overstijgende factor, ja. Help me eens zo.
Ja, voor de leek, hè. Van, ja. Dat is, ja. Als je bijvoorbeeld perfectionisme neemt.
Precies.
Dat zien we bij hoogbegaafde uitvallers. Maar we zien het bijvoorbeeld ook bij mensen met eetstoornissen.
Ja.
Of bij depressie.
Kijk, en perfectionisme kan een gevoel, kan iets zijn van overregulerend gedrag. Als ik maar controle hou, het precies op die manier doe, dan raak ik ook niet overspoeld door mijn gevoelswereld. Dus dat kan een vorm van affectdysregulatie zijn. En dan is affectregulatie dus een transdiagnostische factor. Het kan ook zijn dat het bij kinderen met ADHD speelt, maar die zitten weer aan de andere kant.
Mm-hmm.
Dus die zie je meer onderregulerend gedrag. Ja, wat bij hun zichtbaar wordt.
Ja.
Dus er is best een grote doelgroep. En dat zijn die kinderen waar de cognitieve gedragstherapie, de EMDR, niet werkt. En dat is niet gek. Als je daar niet bij kan en geen woorden hebt voor die binnenwereld, moet er dus eerst iets anders gebeuren. Wij zeggen, dat kunnen we met ons gouden ei, die ervaringsgerichte werkvormen, kunnen we dat weer terug gaan halen. En natuurlijk doen we dat in samenwerking met die ouders of de verzorger. Belangrijk dat een kind een hechtingsfiguur heeft. Dus wij nemen ook die ouders niet direct mee in de therapie, maar lichten we wel voor dat we bijvoorbeeld beginnen met spanningsregulatie. Dus als een kind aangemeld wordt en we denken, nou, dit zou een geschikte cliënt zijn voor de AFVT, hè, affectregulerende vaktherapie, dan hoop ik, of dan wil ik afspreken met een ouderbegeleider die dat stukje met de ouders opneemt en dus ook uit kan leggen. Want die therapeut gaat in eerste instantie alleen maar bezig dat kind, in mijn geval dan kinderen, zich op zijn gemak te laten voelen in die beeldende ruimte, bij die beeldende therapeut, of spelkamer of muziekruimte. Zodat het ontspannen aanwezig mag zijn en vertrouwen krijgt in die ander. Nou, vind ik, therapie gaat heel vaak over basisvertrouwen, ook bij jouw doelgroep. En dat het ook vertrouwen heeft dat ik als therapeut wat te bieden heb. En dat noemen we, dat komt uit de mentalization-based treatment, epistemic trust.
Dus epistemisch vertrouwen.
Epistemisch vertrouwen, ja. In het Nederlands. Ja, precies. Dat het kind weet bijvoorbeeld waar het aan toe is. En dat kunnen we doen binnen beelden door elke week op dezelfde manier met een tekenspelletje te beginnen. Ik maakte met heel veel kinderen een eigen boek, een dummy. En soms werd erin gekrast en soms werd erin getekend en soms werden er foto's van ingeplakt. En elke week kwam dat terug. Dus dat is ook een soort houvast, een soort ritueel. Met een ander kind is dat misschien eerst even iets drinken als ze net uit school binnenkwamen. Maar dat je vastheid hebt, het begin en je eind van je sessie. Ja, daar kun je allerlei verschillende werkvormen voor verzinnen, waarin je dus afstemt op die cliënt, op die ander.
Ja, waarin het ook gaat, hè, om zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Absoluut, betrouwbaar zijn, ja, duidelijk zijn. Niet onverwachts gekke dingen gaan doen als therapeut. Nee. Heel stabiel. Niet ziek worden, alsjeblieft. Als dat wel gebeurt, dat van tevoren aankondigen. Maar heel betrouwbaar, heel duidelijk. Altijd dezelfde week, dezelfde tijdstip. Heel basaal, maar voor deze kinderen zo belangrijk.
Ja. Ik vroeg me nog af, hè. Wordt affectregulerende vaktherapie ook aan volwassenen aangeboden? Of hebben we het dan eigenlijk al over MBT?
Nee, het wordt ook. Nee, want MBT komt erna. Dan kun je verder. Dat is eigenlijk de vervolgstap. Ja, vanuit het kennisnetwerk bieden we ook lezingen aan en trainingen aan. En ik weet dat er steeds meer belangstelling is van ook GZ-vaktherapeuten, beeldend muziek, drama, die dit formaat ook heel fijn vinden. Met name dat werk aan spanning en aan aandachtsregulatie. Want dat is de volgende fase. Hè? We hebben echt een driefasenmodel.
Mm-hmm.
Waarbij we gebruik maken van onze houding als therapeut, die natuurlijk wel mentaliserend is. Dus in eerste instantie mentaliseer ik over mijn cliënt. Dat kan je ook met een volwassene doen. Vervolgens mentaliseren we samen, hardop. En in de laatste fase, ja, dan help je met het woorden geven aan die binnenwereld. En dan merk je ook, maar dan zitten we echt in de affectregulatiefase, dat kinderen woorden vinden en ineens de verhalen gaan vertellen. En dan kun je natuurlijk verder met een mentaliserende of meer een oefengerichte therapie, of door naar een stukje EMDR bij de psycholoog.
Ja, want dan kan je het verwoorden.
Dan kan je het verwoorden. En dan, ik vind het altijd zo wonderlijk, dan komen de verhalen ook. Of ze worden uitgespeeld of in beeld gebracht. Maar daar is eerst voor die spanningsregulatie, dus dat een kind zich op zijn gemak voelt. Dat betekent niet dat het heel erg ontspannen altijd moet zijn. Want therapie wordt soms weer spannend als we naar een volgende fase gaan. Mm-hmm. En die tweede fase noemen wij aandachtsregulatiefase. En daarin gaan we echt naar meer op zoek naar de fysiek zintuigelijke beleving. Zakken in het Expressive Therapies Continuum. Ook een mooie methode wat we ETC noemen.
Die moeten we denk ik ook wel even toelichten.
Die moeten we uitleggen. En dat is een ontwikkelingsgericht model wat uit meerdere lagen bestaat. En dat gaat in op informatieverwerkingsprocessen in ons brein. En dat sluit zo mooi aan bij de AVT, omdat dat begint met de kinesthetische beweging en sensorische. Ik wil ook mee bewegen met mijn handen, maar dat zien jullie niet. Weet je, dat echt uitgaat van hoe ontwikkelt een kindje zich vanuit het voelen, het bewegen. Dus kinesthetisch, sensorisch. En vervolgens zit daarboven de laag van perceptueel, affectief. Dus meer je binnenwereld voelen, maar ook perceptueel het kijken naar, het vormgeven. En daarboven hebben we het over het cognitieve en de symboliek. En als laatste laag creativiteit. Want creativiteit verbindt ook alle lagen. Ja, dat komt van bij Hinz vandaan, hè, uit Amerika.
Ja.
Jou wel bekend.
Lisa Hinz.
Hinz. Ja, leuk mens, Hinz.
Ja. Ja.
Maar dat voegt zo mooi in die AVT. Omdat we in die aandachtsregulatiefase natuurlijk zeggen, we gaan naar die onderste laag om dat weer op te halen. En daarin ga je dus een stapje terug in de ontwikkeling. Kijk, in die eerste fase van spanningsregulatie zit ik in op succeservaringen. We maken mooie dingen. We maken werkjes waar een kind trots op mag zijn. In samenspraak met een ritueel. Hè, dat het die vaststaande activiteiten, zodat het herkenbaar is. Maar dat ze ook naar huis gaan met iets waar ze tevreden over zijn. Blij mee. Van kijk eens, dit heb ik gemaakt.
En wat zijn dan werkvormen of materialen die je aanbiedt om die succeservaring te creëren? Hoe doe je dat dan?
Die stem je af op de cliënt. En bij de ene is dat, ik had laatst een jongetje van een jaar of 7. Ja, die wilde zo graag een vogelhuisje timmeren. Dan maak ik een vogelhuisje. En ik zorg dat het vogelhuisje ook lukt. Nou, daar hebben wij beeldend therapeuten nou de tools voor in huis. Ik heb eindeloos slijm gemaakt. Want ik was de juf die op die school kwam, waar de slijm altijd lukte. In die eerste fase zorg ik ook dat slijm lukt. Als ze in die aandachtsregulatiefase zitten, mag het kind van mij ook de slijm maak je met lenzenvloeistof
en lijm
scheerschuim erbij. Maar in eerste instantie doe ik die lenzenvloeistof, zodat dat lukt. In die tweede fase mag er meer geëxperimenteerd, meer gespeeld worden, meer geknoeid worden. Dan gaat het om het proces. Dus als je zegt, ja, wat voor voorbeelden dat? Dus het kan heel productgericht van een vogelhuisje. Maar het kan ook zijn op een blik slaan, timmeren, iets maken wat concreet is. Samen een tekening maken, een kleurplaat kleuren. Dus, en dat zegt ook de ETC-methode. Sluit aan bij wat voor het kind bekend is, wat vertrouwd is. Ja, en als dat nou kraaltjes rijgen is, ga kraaltjes rijgen. Afhankelijk van wat ik aan materialen bij me heb, hè, of in de ruimte heb.
Ja, het gaat heel erg ook over, hè, welk doel dient het?
Ja.
En wat past bij dat kind? En waar
precies,
zit je ook
afstemmen,
in je ontwikkeling? Hoe oud ben je, maar ook waar ben je blijven steken? En kunnen we daar dan beginnen?
Ja, en dat zie je ook terug. Hè? Dat zie je echt terug in hoe de vorm gegeven wordt waar kinderen zijn blijven steken.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, als je een kind laat tekenen, en dan kan je al bijna terugzien aan de tekenontwikkelingslijn. En die is natuurlijk wel uitgebreid onderzocht. Ja, tekent een kind nog kopvoeters? Of kan het al, noem je een sandwichtekening met een balkje in de lucht en een groen balkje op de grond. Een tekening maken met een meer omlijnd poppetje. Dat is een fase verder. Nou ja, even heel snel.
Ja, ja, en dan zijn we nog, dan ben je niet belangrijk denk ik om dat verschil te markeren. Je bent niet aan het duiden van, oh, je tekent een boom, dus dan zal je wel depressief zijn. Of, dan zal dat
absoluut
zijn.
Niet, ik weet het
maar
niet.
Maar wel kijk je naar de technische vaardigheden van een kind. Van, hey, jij kan al een perspectief erin brengen. Of je geeft er al een lucht aan. Of er zit al inderdaad niet meer een stokje met een bolletje wat een hoofd is.
Ja, en dat doe, weet je, natuurlijk, een kind vertelt soms, maar deze kinderen vertellen nog niet zoveel over hun tekening.
Nee.
En het is ook niet vaak, het komt niet zo vaak voor. Ik vraag wel, het is een van de, vind ik leuk, of het teken jezelf is voor in jouw eigen boek. En dat boek mogen ze ook beschilderen. Dat is ook, want het mag jouw boek worden. Nou, het ene kind ziet dat je bij mij maar verf mag gooien. Dan heb ik er een wand voor. Ik wil daar verf op gooien, want dat mag bij jou. Dan doen we dat. Het andere kind wil juist iets heel gestructureerds doen. Dan doen we met tape iets afplakken en kunnen ze vierkantjes inkleuren. Dus dat is ook de sensitiviteit van de beeldend therapeut om die werkvorm te zoeken die lukt. Maar ook voldoende structuur te bieden. Zeker in die eerste fase. Hè?
Ja, en dat is de
spanningsregulatiefase.
Spanningsregulatie, kom maar niet op het woord.
Ja, daar hebben we al een tijdje. Een spanningsregulatie is dus, ik zet mijn materiaal in afgestemd op het kind. Ik zet mijn houding in best gestructureerd. Gericht op het product nog in de eerste fase. En dat ja, de tijd is soms kort van een werkvorm. Want ik heb liever dat het een succes is en een paar korte werkvormen doe. Zodat ze daar ook blij, ik ben niet altijd blij naar een therapie, maar mee naar huis kunnen gaan. Ouders geven ook aan dat ze dat heel erg kunnen waarderen. Want je kan over iets tastbaars ook praten. Natuurlijk zijn er mijn ouders in dat ze dat ook een goede plek geven thuis.
Ja, ja, want daar heb je denk ik ook hè, een voordeel van beeldend. Is, het is tastbaar. Je kan het vastpakken. Je kan het neerzetten. Je kan het laten zien ja. aan iemand. Je kan ja. het meenemen. Ja. Je kan het ook wegzetten en verstoppen.
Ja, je kan, en ik bewaar alles. Ook al zegt een kind van nee, dat hoeft niet. Het kan weg. Of ik vind het stom. Of in het begin zeggen ze nog helemaal niet zoveel. Zijn ze vooral aan het ontdekken. De ene kind tast mij wat meer af dan het andere kind. Dus dat, ja, wij zeggen je hebt ongeveer 5 sessies nodig voor de spanningsregulatiefase. In de residentiële of in de kinderpsychiatrie is dat best wel meer. Omdat die kinderen ook meer hebben meegemaakt. En ja. hechtingsproblematiek kinderen hebben niet zoveel vertrouwen meer in volwassenen.
Nee, dus dan ik is doe 5 uurtjes therapie ook echt niet, niet minimaal, voldoende om dus, hun ineens weer het vertrouwen te laten geven. Van hey, je bent oké, je bent veilig.
En met deze methode is dat ook heel goed uit te leggen aan de verzekeraar. Waarom ik meer tijd nodig heb bij die en die problematiek, bij die en die hulpvraag. Dat heeft mij AVT ook echt gebracht. Dat ik naar de verzekeraar kan zeggen, ja, 6 sessies, no way. Begin maar met 30. En vaak na die 30 nog eens 30 om het goed te kunnen doorwerken. En daar staan ze heel erg open voor. Want jij laat horen dat je weet waar je het over hebt. Kijk, en wat wij doen is dus die houding als therapeut. Hè, je bent heel ondersteunend, structurerend, helpend in die eerste fase. En in die tweede fase, op een gegeven moment merk je van, oké, dat kind is ontspannen aanwezig. Gaat bijvoorbeeld zingen terwijl het aan het schilderen is. Weet waar ze aan toe zijn. Ja, dan kan ik het stapje zeggen naar dat meer, wat wij dan noemen aandachtsregulatiefase. Maar dat is de aandacht brengen naar die binnenwereld.
Dus en dat
meer,
is fase 2, hè?
Fase 2.
Ja.
En dan kan je meer bezig met het ontdekken van dat fysiek zintuigelijke. En wat is nou fijn voor jou? En wat is nou niet fijn? Want zo goed ken ik jou niet. Ja, inmiddels hebben we aardig wat dingetjes gemaakt samen. Maar stel je voor dat jij een professor bent. We gaan dit uitzoeken. En dan laat je eigenlijk langzaam dat productgericht werken ook los. En wordt het veel meer procesgericht werken. En dan is het ontdekken hoe dat zand tussen je vingers voelt. Maar misschien ook een keer met je voeten in die zandbak zitten. En afdrukken maken. Of spelen met gips in een ballon. Hé, die wordt warm, die gips. Hè? Dat is een van de kenmerken van gips. Dat weet de beeldend therapeut. Mensen die veel klussen ook in huis. Maar ja, gips wordt warm en dat is een aparte sensatie. Dus als ik van een kind een masker mag maken op zijn gezicht. En dan weet ik ook als dat mag, dat doe ik natuurlijk heel stapje voor stapje, heel duidelijk, heel begeleid, met heel veel structuur. Maar dan mag ik dus ook al dichterbij komen. Dan gaat het kind ook ervaren van, oh, dat masker wordt warm. Vind je dat fijn? Vind je dat niet fijn? Dan gaan we samen uitzoeken.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe kinderen reageren. Hè? Want ik denk dat kinderen het ook wel doorhebben. Als je eerst heel vaak werkstukken maakt, hè? Dat je werkvorm doet waar een product uitkomt, waar ze heel blij mee zijn en wat ze meenemen. Als die verandering komt in die sessies, dat het eigenlijk niet meer zo gaat over wat we nu maken, dat wordt een succes en dat. Ja, is dat gaat ook iets wat je verwoord? Afhankelijk van leeftijd.
Nou, ik verwoord, ook, ik verwoord, ja, bij pubers praat je meer, maar ik verwoord op handelingsniveau wat ik doe. En daar moeten ze aan wennen. Dus een beetje alsof je een film ondertitelt. En ik verwoord van dat mijn handen in de gips gaan. Dus daar wennen ze ook aan. En tegen die tijd is. Ja, die epistemic trust, dat epistemisch vertrouwen is er. Dus mocht die spanning oplopen, dan ben ik de co-regulator. Dus eigenlijk die vervangend ouder bij dat kleine kind wat dan zegt, oh ja, je luier is vies, wacht maar, ik verschoon die. Mocht de spanning oplopen in die tweede fase, dan kan ik die nog steeds helpen reguleren. Dus dat is een basisvoorwaarde. Ja, en dit is een onbewust proces. Dus ik denk kinderen hebben het door, ja, maar niet op bewust niveau. Je weet ook niet meer hoe je hebt leren lopen, weet je zo. Want ze gaan het wel doen. Ze vinden het heerlijk om te mogen ontdekken.
Ja, het is nieuw, het is interessant.
Nieuw, en dan ermee te spelen. En ze durven ook meer, hè, als ze mij en de ruimte beter kennen.
Ja, want je hebt al door die hele spanningsregulatie gaat doorheen.
Ja, we hebben veel uitgeprobeerd, veel gedaan. En ja, ze staan ook open voor nieuwe dingen dan.
Ik moet trouwens ook even denken, hè, toen je zei van ja, net als een ouder, moest ik denken aan de schematherapie, waarin we het hebben over limited reparenting. Hè, waarin je eigenlijk tijdelijk die ouderrol een stukje over, heel gekaderd wel overneemt. Hè. Je bent niet in één keer echt de moeder van iemand.
Wat ik ook niet. Nee,
zeker niet. Dat doe je ook niet. Maar interessant dat dat dus eigenlijk in, denk ik, veel meer behandelvormen en methodieken wordt het wel gebruikt.
Het is niet gek, Sarah, want wij gebruiken de hechtingstheorie. Hè, daar onderbouwen wij onze methode ook mee als hechtingspunt. En wij nemen niet die rol van de ouder over, maar we doen wel een appel op de hechtingskwaliteiten van een kind.
Ja.
Dus we proberen het hechtingsproces in die zin wel te activeren. En daarom is dat parallel proces met die ouders zo belangrijk, dat die ook snappen, kind komt eerst met werkjes thuis en dan misschien een tijdje niet meer. En dan hoor je dat het vooral ontdekt heeft, gespeeld heeft. En ja, daarvoor gebruiken we ook die ijsberg om uit te leggen. Hè? We zijn die binnenwereld onder water aan het ontdekken samen met jouw kind. En als je die binnenwereld ontdekt vanuit er is een oké en een niet oké, kun je daarna, en dan zitten we eigenlijk in de laatste fase, fase 3, meer gaan differentiëren. Maar ik snap de link met schematherapie. Ja.
Leuk. Ja, en niet per se dat je met die schema, dat je die technische kant gebruikt, zeg maar wel.
Zijn ze nog te jong voor?
Ja, voor jongeren kan het wel, maar inderdaad jonge kinderen niet.
Ze moeten die schema's eigenlijk nog verder aanmaken.
Ja, precies. Maar dat er wel een stukje in zit van ook het op hechting.
Ja.
En hechting is zo vaak wel het eikpunt waar, denk ik, behandelvormen op gestoeld zijn ook.
Ja. Ja, wij baseren ons op de hechtingstheorie en op de mentaliserende therapie. En op de affecttherapie van Patrick Meurs, die heeft een Belgische professor, heeft daar veel over geschreven. En als je verder terugkijkt, dan zit er ook heel veel van Marijke Rutte-Saris vanuit de EBL-methode in de Emergent Body Language, scheppende lichaamstaal.
Ja, dat is ook weer een andere.
En als je nog verder terugkijkt, en dan oud-therapeuten kennen nog de creatief proces, die hier op Middelo gegeven werd. Ja, dan doen we ook een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Maar ja, het is ook niet gek, want het zijn allemaal ontwikkelingsgerichte methodieken of interventies.
Ja, en ik denk, ik bedoel, ook als we kijken naar de geschiedenis van de psychologie. Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk ook heel veel theorieën en methodieken in gehad, waarvan we inmiddels denken, nou ja, dat klopt niet helemaal meer. Maar toch de kern wordt vaak wel meegenomen. En die wordt weer aangescherpt en weer opnieuw onderzocht. En die wordt weer opnieuw verwoord ook. Hè. Ik denk dat dat niet nooit stilstaat. Ik denk dat dat zich door blijft.
Moeten we blijven doen.
Ja,
ja, want we kijk, die hele computers hebben wat gedaan toen ik studeerde in de jaren 90. Kwamen de computers net. Nou, dat was toch een uitvinding. En wat we nu kunnen vinden op databanken over de hele wereld en hoe we kennis kunnen delen, ja, is natuurlijk fantastisch.
Precies, dus dat gaat maar door.
Ja.
Hè, en stapje terug, want we waren bij de fase 2.
Ja, dat opzoeken van dat fysiek, zintuigelijk en eigenlijk dus ook, wat word je in die binnenwereld nou gewaar? Want daar zijn ze zich nog niet zo bewust van.
Wat gebeurt daar nou?
Wat gebeurt er? Wat vind ik fijn? Wat vind ik niet fijn? En dan is dus heel goed kijken en timen als therapeut. Die zegt, hé, lekker hè, dat warme water. We gaan wel een beetje richting de affecten. Dus dat je samen op zoek gaat, wat is nou oké voor jou, wat is niet oké? Wie ben jij? En hoe gaan we daar woorden aan geven? Dus heel dicht bij die cliënt blijven. Maar dus ook mee in dat ontdekken. Mee in dat gooien met de verf. Terwijl je wel structuur blijft bieden. Dat je op blijft letten op de tijd en op het meer procesmatig. En langzaam gaan kinderen dan ook meer betekenis geven aan hun product, proces. Dus even terug naar mijn voorbeeld van de slijm, waarin fase 1 die slijm echt moest lukken. En als een succeservaring mee kon naar de klas of naar huis. Is het in fase 2 kliederen. Wat kunnen we er allemaal doorgooien? Of we hebben misschien iets met speksteen gemaakt. Nou, dat poeder vinden ze heerlijk. Om te voelen, ja, mag dat door mijn slijm heen? Probeer maar uit. Of smeltkralen erdoor. Of ja, bedenk het maar.
Doe maar.
Doe maar. Ga maar uitproberen. Ga voelen. Wat is.
Blijf je heel erg dicht bij het moment, denk ik. Hè?
In
wat
het hier
gebeurt
en nu.
Er nu?
En in, het is echt een methodiek in het hier en nu. Wat word jij gewaar? Wat word je van binnen gewaar? Wat gebeurt er? En dan vervolgens daar samen woorden aan gaan geven. In eerste instantie is het oké of niet oké.
Daar begin je bij. Dat is je
dat is de, die stap 2. En tuurlijk, die spanningsregulatie loopt altijd door. Want doe je nieuwe dingen, gaat de spanning weer
is
omhoog.
Is ook spannend. Ja.
Dus dan mag ik dan weer jou helpen dat te reguleren.
Ja, maar dan mag je ook
Dan mag ik ook helpen.
Dan heb je die plek ook verdiend.
Dan gaan ze ook hulp vragen. Dit zijn kinderen die in het begin heel erg bijvoorbeeld een pot verf open willen draaien, wat niet lukt. En dan zit ik op mijn handen. Ja, er zit hier naast jou iemand die kan helpen, maar dat vraagt ze niet uit zichzelf. Nou, in fase 2 vragen ze dit wel. Weten ze dat jij doet wat je zegt en zegt wat je doet?
Ja, met ze waar ze van op aan kunnen.
Ja, dat en dat wij samen, dat is ook wat we gedeelde aandacht noemen. Hè? Dat we samen bezig zijn met het werkstuk. En het werkstuk is dan ook nog steeds, wat geen werkstuk meer, de ontdekking van het kind. In eerste instantie is het werkje voor het kind. Kan ik ook iets maken en dan kan ik ook zo omruilen. Ze zeggen, ja, maar dat van jou is mooier. Alsjeblieft, ga jij verder met dat van mij of ik met dat van jou. In de tweede fase zijn we echt samen aan het ontdekken. Hoe werkt dat nou?
En wanneer maak je dan de stap naar de derde fase?
Ja, en dat is een hele interessante. Want op een gegeven moment merk je dat we heel veel onderzocht hebben. We hebben natuurlijk ontzettend veel materialen in de beeldende ruimte. Van metaal tot water en zand. Teken, verf, nou noem maar op, klei. Maar op een gegeven moment merk je ook dat het niet alleen maar fijn of niet fijn is, maar ook een beetje fijn mag zijn. Of gewoon een beetje stom, niet heel erg stom. En dat daar onderscheid, dat er meer differentiatie in komt. En dan kun je eigenlijk zeggen, ja, dan zijn we langzaam bezig met woorden geven aan die gevoelswereld. Dus dan is het niet alleen maar wauw, ah, oh, weet je wat ik zeg als we echt nog aan het ontdekken zijn. Maar dan kan ik zeggen, lekker hè, dat warme water. Als ik dat zie aan de mimiek van een kind. Of jeetje, ik zie dat je schrikt dat dit nu niet lukt.
Mm-hmm.
Dus dan, dat is echt het begin van het mentaliseren ook. Dus dat mentaliseren verder op gang brengen. En als ik merk dat dat kan, dan kan een kind ook zeggen, oh, maar jij doet dat anders dan ik. Dus dan komt er meer onderscheid tussen ik en de ander. En dan komt er ook meer betekenis bij wat ze aan het maken zijn.
Ja, dus op die manier ondertitel je ook heel veel.
En dat merk ik ook, dat kinderen echt meer gaan vertellen. Dus ook letterlijk meer woorden hebben voor hun eigen binnenwereld. Dus er is meer differentiatie in die binnenwereld. Dat heb je dan op gang geholpen door meer onderscheid ook te maken. Dus ook meer gevoelswoorden in die therapie in te brengen. In het hier en nu, tijdens het werken. En dan kunnen ze misschien wel een keer tekenen over dat vervelende wat ze mee hebben gemaakt. Dat in beeld brengen.
En als dat lukt, zou je dan, ik vraag me af, wanneer spreek je dan van affectregulatie? Is dat dan echt op het moment dat een kind zijn binnen die affecten, dat hij dat kan verwoorden? Van, okay,
ja, dan zijn het gevoelens geworden.
Ja.
En daar hebben ze woorden voor gevonden. En dan en dat is natuurlijk dat je die herkent. Maar dat je ook kan aangeven in de klas van, oh juf, ik word heel onrustig, mag ik even naar de wc?
Wat je nodig hebt, ja, want dan ben je aan het reguleren.
Precies, dan is ook die regulatie. En dan komt vervolgens een stukje zelfregulatie. En dan hebben ze mij minder nodig. En als je de ouders daarin mee hebt genomen, begrijp je dat ook.
Het is bijna een beetje van, wat is de ontwikkeling überhaupt van een kind? Hè? Van,
je bent hem aan
het
inhalen.
Heb je maar, heb je maar de ouder nodig voor alles? Ja. Want als ze je neerleggen, ben je stationair en kan je niks.
Ja.
En eigenlijk groei je daarin steeds meer toe naar een ik en de ander. Het afzetten van de ander, autonomer worden, het ontdekken. Ja. Onderwijl het veilig is. En dat
we maken een inhaalslag.
In ja, precies, je haalt hem in.
Ja, mooi. Ja. Mooi gezegd. Ja. Ja, en als dat kan, weet je, dan is het natuurlijk fijn om dat nog een tijdje te doen. Om dat wat te bekrachtigen. Maar dan wordt oefengericht werken ook mogelijk. En dan, in mijn visie, wordt traumabehandeling ook mogelijk. En dan is het heel fijn om samen te werken met een ontwikkelingspsycholoog die EMDR kan doen. Om dat bijvoorbeeld gelijk op te laten lopen, die traumaverhaal kan doen. Dus ja, op die manier.
Ja, dus dan kan je die logische stap maken, zeg maar, naar het gaan verwoorden. En daarbij ook duidelijker stil gaan staan bij, oké, wat is me overkomen, wat is er gebeurd?
Ja.
Zodat er verwerking kan intreden. Ja. Want je bent nog niet aan het verwerken op het moment dat je die affecten
bent. Nee, je bent die binnenwereld aan het ontdekken.
Ja.
Ja.
Je bent eigenlijk meer het lampje aan het ophangen, zodat je kan zien wat er eigenlijk allemaal
is. Precies. Ja. Ja. Maar voordat je dat lampje kan ophangen, moet je eerst weten dat er een lampje is, zeg maar. Hè? Die gaan ontdekken. Ja.
Ja. Ja. Wat een metaforische
uitspraak. Houden wij beeldentherapeuten ook wel van.
Nou, inderdaad. Ja. Hey, en ik vind het een hele mooie methode. Hè? En je vertelde al een beetje over hoe die ontstaan is ook, hè, vanuit je thesis.
Ja.
En er is ook een kennisnetwerk wat zich hier volledig mee bezighoudt. Misschien handig voor de leken, voor iemand die niet binnen het vakgebied van vaktherapie zit. Wat is een kennisnetwerk?
Wat is een kennisnetwerk? Nou, dat is een netwerk. Dat zijn een aantal hele passievolle vaktherapeuten bij elkaar die kennis delen en die kennis ook breder willen delen vanuit de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Kijk, en ik heb dat netwerk niet opgezet. Hè. Ik ben daar terechtgekomen door mijn thesis. Maar die groep die liep al. Dat was een intervisiegroep die bezig was bij Wijntje van der Ende thuis, achter in haar praktijk. En dat is doorgegroeid. Ja, met in eerste instantie 5 muziektherapeuten. Die als stip op de horizon hadden gezet van, goh, hoe gaaf zou het zijn wanneer we deze methode, interventie, bij het Nederlands Jeugdinstituut binnenkrijgen. Nou, en de FVB wilde dat ook ondersteunen. Die zei, als jullie een kennisnetwerk worden, en een kennisnetwerk dat hoort ook discipline overstijgend te zijn. Ja, dan ondersteunen we dat. Dan krijg je een stukje vrijwilligersbijdrage. En dan ga dat maar doen, ga dat maar uitzoeken. Dus toen zijn we eerst bij de commissie product moduleopleidingen terechtgekomen. CPMO van de FVB ook. En met hulp van het CPMO hebben we de interventie in eerste instantie maar eens beschreven. Van wat doen we dan nou eigenlijk? In consensus. Dus vanuit casus justiek bespreken in die intervisiegroep. En daar ben ik toen aangesloten. Dus dat hele CPMO-stuk heb ik meegemaakt. En dat is eigenlijk onze eerste beschrijving geweest. Waarvan we toen dachten, hoe mooi zou het zijn als we dit op een databank krijgen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Want als ons dat lukt, dan zijn we straks ook bij de verzekeraars binnen. Dat is een hele grote stap. Ik roep wel eens vaker, je komt eerder in de hemel dan in het NJI. Want bij het NJI wordt heel erg gedacht vanuit die cognitieve stroming. Hè, die in Nederland wel breder onderzocht is. Nou, gelukkig is er een collega van mij, van Stende, Lisbeth Bosgraaf, enthousiast over deze methodiek. En zij wilde promoveren en vroeg, mag ik niet naar jullie methodiek? En volgens het NJI moeten we het dan interventie noemen. Dus, hè, daar zit natuurlijk ook weer onderscheid onder.
Mm-hmm.
In de literatuur lees je er ook weer verschillende dingen over. Maar zei, ik wil dit wel heel graag onderzoeken. Nou ja, er is een tijd mee bezig, want er kwam corona. Maar haar onderzoek is bijna klaar en het ziet er heel positief uit. Ik kan er niet zoveel over zeggen, want we moeten wachten tot haar artikelen over de effectstudie en over de processtudie. Nou ja, ik denk met een half jaar naar buiten komen. Maar dan hebben we weer opnieuw iets in handen om naar het Nederlands Jeugdinstituut te gaan. Want we hebben een heel traject gevolgd onder begeleiding van het NJI. En daarin zijn we afgewezen omdat we eigenlijk te breed beschreven hebben. Wij zeggen dit is iets wat vaktherapeuten kunnen. Niet specifiek alleen beeldend of spel, maar ook drama, ook muziek kunnen dit. Want we werken zo vanuit die ervaring en dat weer ophalen, hè, van die ervaringen. Wat jij net zo mooi verwoordde. Maar dat is heel lastig voor mensen die vaktherapie niet van binnen kennen. Wat doe je dan? Want ja. We zeggen, we zetten ons vak improviserend in. Ik ga voorbeelden van slijm maken, maar ook van een vogelhuisje. En dan kan je dezelfde voorbeelden geven met klei. Maar een muziektherapeut kan dat ook met muziek.
Ja, maar zij dan denk ik, ik kan me zo voorstellen dat het weerwoord van zo'n organisatie dan is van, oké, maar qua wetenschap en evidentie kan je niet zeggen dat het allemaal maar onder één noemer te noemen is.
Vinden ze heel ingewikkeld. Hè,
precies, want het, ja. Voor hun maakt het denk ik al uit of je slijm gaat maken of dat je met klei iets gaat doen.
Ja.
Want je bent wezenlijk een andere interventie aan het doen dan in hun ogen.
In jullie ogen
is het, nee, maar we gebruiken deze methode. We zijn met deze facering bezig, met deze onderbouwing. Alleen het instrument dat ik inzet om daaraan te werken, die verschilt.
En natuurlijk heb ik nagedacht waarom ik slijm of klei inzet.
Ja.
En dat heeft weer bij dat aansluiten afstemmen. Maar wij hebben geweigerd om te schrijven, ja, de beeldend therapeut zet de bak met krijtjes op tafel.
Dat je hem helemaal uit zou schrijven, ja, als een behandelprotocol.
Want dan wordt het echt een protocol.
Sessie 1 doe je dit, sessie 2 doe je dit.
Dat, want we willen juist bij deze kinderen afstemmen en invoegen op wat dan nodig is. En dan kunnen we wel zeggen dat fysiek zintuigelijk is echt iets. Hè? Dat zakken in die ontwikkelingslijn. Dat improviserend inzetten, dus eigenlijk die interactieve regulatie tussen therapeut en cliënt opzoeken. Dat samen, dat gedeelde aandacht, ja, dat zijn allemaal factoren die vaktherapie breed spelen.
Ja.
Maar goed, misschien moeten we hem straks beschrijven vanuit beeldend, omdat Lisbeth Bosgraaf ook beeldend therapeut is en dus nu ook onderzoek heeft gedaan naar hoe werkt dit in beeldende therapie. Maar ja. Het is een meerjarenplan. En dan is het mooie van een kennisnetwerk. Daar komen mensen in, daar gaan weer mensen uit die passie hebben voor deze methodiek. Vanuit het kennisnetwerk hebben we ook een trainingsgroep opgezet. Roer, waarin we, en dat hebben we in eerste instantie ook gedaan om onderzoek mogelijk te maken. Want wil je een methode onderzoeken, ja, moeten de neuzen dezelfde kant op staan. En moet je in ieder geval op eenzelfde manier deze behandeling inzetten. Ook al kies de een voor slijm en de ander voor klei, maar de grote lijnen staan. En dat is vanuit het kennisnetwerk ons doel geweest. Ook met hulp van het NJI hebben we een publicatie, een boek geschreven, basisboek affectregulerende vaktherapie. En uiteindelijk onder regie van Ine van der Velde ons praktijkboek, maar dan beeldende therapie, waarin specifiek ook die werkvormen staan die je in kan zetten. Dat is geen moeten, maar die kan je inzetten. En de ene werkvorm kan je misschien in iedere fase inzetten, maar net weer op een andere manier, vanuit die andere houding. Dus op een andere manier ben je aan het mentaliseren met of over het kind. Ja.
Ja, ja, en betreft onderzoeken is dat denk ik ook het pijnpunt waar we al heel lang tegenaan lopen. Met het erkennen en de vergoeding van vanuit de zorgverzekeraars. Dat het is zo, ja, hè. Als je bijvoorbeeld ook die BIG-registratie wil, dan moet het allemaal heel evidence-based zijn.
Ja.
Maar het laat zich moeilijker meten. Bijvoorbeeld bij EMDR is het gewoon één interventie en dat is het.
Ja. Ja, wat Lisbeth heeft gedaan, ik heb ook met één cliëntje uit de pleegzorg meegedaan aan haar onderzoek. Dat was heel leuk. Dus toen zat ik aan de andere kant, hè, als uitvoerend therapeut. Terwijl Lisbeth niet in de methode zelf zit. Die is puur onderzoeker. Maar ze heeft ook een meetinstrument ontwikkeld. En zowel het kind als ik deden voor de sessie een aantal dingetjes op de telefoon invullen. En ik vond dat wel heel grappig, want een van de doelen was gewoon: lieg jij wel eens? Ja, natuurlijk, zegt het kind. Ik lieg niet. Zo. Maar er zaten ook andere hele mooie vragen in, waaruit ze uiteindelijk kon zeggen: ja, voormeting, middenmeting, eindmeting. Dit heeft effect. School deed daarin mee. Ja, ze heeft een flink aantal respondenten met enige vertraging door corona bereid gevonden om mee te doen. Voor ons natuurlijk als bestuur en kennisnetwerk heel spannend.
Ja,
en ook heel erg leuk en tof om resultaten te horen. Maar ja, soms waren het ook wel dingen waarvan ik denk: oké, hier leren wij weer van. Hè? Dit kunnen wij aanscherpen als we deze methodiek weer verder ontwikkelen. Want dit blijft ontwikkelen.
Het is een levend proces, hè? Dat houdt niet op.
Ja. Nee, precies. Het is nooit klaar.
Het is nooit af.
Het is nooit af. En dat is ook het mooie van ons vak. Want je blijft kijken en je wil toch zoeken: wat is het dan wat werkt?
Hoe zit het nou?
Hoe zit het in elkaar? Ja. En waarom dit dan? Ja.
Nou, jij hebt ons meegenomen in de affectregulerende vaktherapie. En ik vind het een hele mooie methode, zoals ik al zei. En voor mij ook heel duidelijk waarom en het hoe. En ook de koppeling naar hechting en hoe dat dan zit. En ook waar jullie mee bezig zijn op dit moment, waar jullie staan.
Ja.
Qua doorontwikkeling en qua wat er dus beschikbaar is. Er zijn boeken, er is een training.
Ja, leuk om nog te zeggen, kijk, we hebben dat boek voor beeldend nu, praktijkboek, maar de speltherapeuten zijn ontzettend ver al met schrijven over een praktijkboek speltherapie. En we hopen dat dit er ook komt voor de dramatherapeuten. En dan hebben we weer enthousiaste mensen vanuit de dramatherapie hoek nodig. En zo zijn er ook muziektherapeuten bezig. En binnenkort, 4 april, hebben we ons eerste mini-symposium om, want het kennisnetwerk is veel breder dan alleen het bestuur waar ik in zit. Dat is ook heel leuk. Er is een hele grote groep mensen actief. Er zijn danstherapeuten die onderzoek doen vanuit de Hogeschool Zuid. Dus ja, wie weet hebben we straks een heel rijtje praktijkboeken per discipline over deze methode.
Nou, klinkt ontzettend bruikbaar en waardevol voor de praktijk. En ook voor al die cliënten die struggelen met affectregulatie. Ja. Patricia, ik wil je heel erg bedanken. We zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. Dank je wel. En ik vond het heel interessant en ik denk onze luisteraars ook.
Heel graag gedaan, Sarah.
En voor de luisteraar nog goed om te weten: je kan ons een rating geven op de podcast-app waarop je naar onze podcast luistert. Abonneer je op onze kanalen. Deel je podcast, is ook zeer welkom. En hou ons in de gaten voor de volgende aflevering. Dankjewel en tot ziens.
Doei, doei. We'll be right back.